Verheft uw harten tot God. Ons beginnen deze middagdienst is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. En van de Zoon die zondaren verlost. En van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene der doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen, gemeente, van Psalm 89, eerst vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. En vervolgens vers 9. Gij hebt wel eer van hem die hij geheiligd, die gij geheiligd had. En wat er verder volgt, Psalm 89, eerst vers 19 en dan vers 9. De schriftlezing voor vanmiddag, gemeente, vindt u in het Paasevangelie dat aan de hand van de catechismus onze aandacht vraagt vanmiddag. Het Paasevangelie zoals het beschreven is door de apostel Paulus in het bekende opstandingshoofdstuk 1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 26. Na de schriftlezing doen we belijdenis van ons algemene ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we van Psalm 48 het zesde vers. Want deze God is onze God, ter dood toe zal hij ons geleiden. Psalm 48 vers 6, na de geloofsbelijdenis die volgt op de schriftlezing uit 1 Korinthe 15, de versen 12 tot 26. Daar schrijft de apostel Paulus: indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, de gemeente van Korinthe, dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt ge nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien we alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk ze allen in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden, maar een ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht, want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. De laatste vijand die teniet wordt gedaan, is de dood. Tot zover de schriftlezing. En in ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. de gelezen en vele andere uitspraken van Gods heilig woord, gemeente, is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanmiddag vinden in onze Heidelbergse catechismus, zondag 17, vraag en antwoord 45. Ik bedien u dus Gods woord zoals het door de kerken der reformatie is verstaan en beleden in Heidelbergse catechismus, zondag 17. Daar wordt gevraagd: wat nut ons de opstanding van Christus? En het antwoord belijdt: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Vooraf willen we eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, als op een voorjaarszondag als deze de zon tegen het einde van de middag zo uitbundig schijnt, dan voelen we met z'n allen het contrast als we in de kerk gekomen, die psalm opgegeven krijgen om te zingen, die in feite een doodsklacht is. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Gedenk, o God, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Het zou zomaar kunnen zijn, Heere, dat ons dat een beetje rauw op het dak valt. Alhoewel, als we oren hebben om te horen, dan horen we doodsklokken luiden aan alle kanten. Dan horen we van dat jochie dat de A44 overstak en dat inmiddels bezweken is aan zijn verwonding, 11 jaar oud. En dan weten we van iemand uit ons eigen goede dorp, die ook in korte tijd moest zien dat zijn leven, zijn succesvolle leven, werd afgebroken. Wat stellen wij mensen helemaal voor, Heere? En wat is het dringend nodig en tegelijkertijd, hoe confronterend ook, een geweldige zeeg. Wanneer het niet de werkelijkheid van elke dag is die ons daarmee confronteert, maar wanneer het uw woord is dat ons de ogen daarvoor wil openen. En dat ons die boodschap wil doen aanvaarden. Ook als een boodschap waaronder we moeten buigen, omdat die ons zegt dat het in de wereld niet zo is omdat u het zo wilde. Want de dood hoorde er niet bij toen u deze wereld en ons in die wereld schiep. Die hebben wij ons op de hals gehaald. En wat is het tegen die donkere achtergrond een machtig, troostvol en verblijdend wonder. Dat u midden in die doodswerkelijkheid die wij van het leven gemaakt hebben, op ons toekomt als die God bij wie we aan mogen kloppen. Met die smeekbeden. Ai, help ons als tevoren. En dat in antwoord daarop het evangelie mag opengaan. Ik heb bij ene held voor mijn volk hulp beschoren. Mijn knecht David, die in het Nieuwe Testament de naam Jezus kreeg, omdat hij het is die zijn volk zal zalig maken van hun zonden, en omdat hij antwoord heeft op onze diepste nood en dood, en omdat hij, die dood geweest is vanwege de zonde, is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En vanmiddag vergunt u het ons dat we dat evangelie samen weer mogen horen, het mogen overdenken, de boodschap mogen verkondigen. ons erbij laten bepalen. Dat er één is in deze stervende wereld, die dood geweest is en die leeft, en die het evangelie daarvan laat verkondigen om levend te maken. Mensen die stuk voor stuk de dood verdiend hadden. Heere, we danken u voor dat wonder van uw trouw. We danken u voor de rijkdom en de kracht van dat evangelie. En we bidden u of u het ook vanmiddag, nu u ons voor de tweede maal op deze zondag hier hebt gebracht, of anderszins met de gemeente verbonden doet luisteren naar dat evangelie, of u het voor ons open wilt leggen en of u middels de prediking daarvan tot ons komen en tot ons spreken wilt. En voor het eerst of opnieuw wil doen verstaan dat die woorden van u, die woorden van de opstanding van de Heer Jezus Christus, woorden van leven zijn, die verkondigd worden, opdat ze in ons hart zullen blijven haken en ons zullen leren om vanuit de dood waarin wij ieder persoonlijk liggen, de toevlucht te nemen tot hem die het leven is en heeft en geeft. Heren, daar bent u op uit. En we bidden u of u ook in ons hart en leven het verlangen wilt wekken om dat woord te horen. Voor het eerst, of het ook opnieuw te horen, opdat het zijn kracht, zijn doorwerking in ons leven zal hebben. En we gevoed worden en gesterkt worden in dat geloof dat aan de Heer Jezus verbindt, de opgestane die leeft en die de sleutels heeft van de dood en van het graf. Heere, kom tot ons en spreek tot ons en geef ons dat we door uw geest daarbij betrokken mogen worden, heel persoonlijk. Dat we mogen verstaan dat het om onze zaak gaat en dat het u erom te doen is dat leven aan ieder van ons persoonlijk kwijt te raken. Opdat ook wij mogen komen tot die blijde jubel, waar die psalm waarmee we begonnen ook inzet, die eeuwig zal doen zingen van uw goedertierenheden. Heren, daar moeten we het ook vanmiddag van hebben. Goedertierenheid, onverdiende gunst, waardoor u naar ons wilt luisteren en naar ons wilt omzien en tot ons wilt komen en wilt spreken. Geef ons dan alles wat we nodig hebben. Uw dienstknecht in het spreken, ons samen in het luisteren. Ons, zoals we hier mogen zijn, gemeenteleden en gasten. Anderen die met ons verbonden op een andere plek, het zij in dit kerkgebouw, het zij thuis, met de gemeente mee mogen luisteren. En geef dat we mogen merken dat u, waar we dan ook zijn en door welk middel we ook met de gemeente verbonden zijn, ook ons op het oog hebt, midden in onze omstandigheden, midden in onze werkelijkheid, zoals die vandaag is, met alles daarop en erin en eraan, dat moeite kan geven, dat strijd veroorzaakt, dat pijn doet, dat gebrokenheid doet ervaren, ten gevolge van onze eigen zonden, ten gevolge van zonden van anderen, ten gevolge van de doorwerking van de zonde in dit leven en in deze wereld. Heere, u weet van alle dingen, wil erin voorzien naar de rijkdom van uw genade in de Heer Jezus Christus. En geef dat we aan het einde van deze dienst meegenomen mogen worden in die lofzang ter ere van u. De gekruisigde die leeft en de Vader die hem gegeven heeft en de Geest die hem verheerlijkt. En die ook in dit leven, al is het soms door de tranen heen, en te midden van rouw en van pijn en van ziekte en van zorg en van strijd en van gebrokenheid, verblijd met dat blij vooruitzicht dat werkelijk strelen kan. En dat moed en kracht geeft om vol te houden en voor te gaan. Geef ons uw zegen, Heere. Ouderen en jongeren. Zegen heel de gemeente en zegen al het werk dat in de gemeente voortgang mag vinden. Want ook dat is vrucht van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat u voortgaat, u een kerk te vergaderen tot het eeuwige leven uitverkoren. Wat een wonder dat u in dat werk mensen wilt inschakelen. Geef dat het die broeders die als ambtsdrager aan de gemeente verbonden mogen zijn, of die dat binnenkort hopen te worden, ook in bijzondere zin mogen ervaren. dat u ze wilt inschakelen bij dat werk dat uw eigen werk is. En waarvoor we immers niks van onszelf te verwachten hebben, maar alles van u mogen verwachten. Gebruik het in uw dienst tot de opbouw van de gemeente in het geloof dat aan de Heer Jezus verbindt en in hem alles mag vinden wat nodig is tot leven en tot zaligheid. Zegen al het andere werk in de gemeente en ook breder in de kerk. Het werk aan onze theologische universiteit. Zegen allen die daar doseren, die daar studeren of anderszins een taak hebben. Zegen het werk in de breedte van het kerkverband, in alle mogelijke deputaatschappen en commissies die dienstbaar begeren te zijn aan de voortgang van het kerkelijke leven. Gebruikt u het werk van zending en van evangelisatie en van hen die daarin persoonlijk betrokken zijn en die daarin op soms eenzame en gevaarlijke plaatsen in deze wereld hun bijdrage mogen leveren om stem te geven aan dat evangelie van de levende Heer Jezus Christus. En geef dat ze bemoedigd en getroost mogen worden. Doordat u het bent die dat getuigenis met uw zegen wilt achtervolgen en die het gebruikt om te roepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht met het oog op de komst van uw koninkrijk, zegent u daartoe het werk onder uw oude bondsvolk Israël. We bidden u voor uw vervolgde kerk, die te midden van vragen en raadsels, van pijn en van strijd, mag leven uit het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, maar geef dat zij hem in het bijzonder ook mogen kennen en mogen zien als de opgestane in zijn kracht, van wie ook zij in hun omstandigheden alles verwachten mogen en wil ze doen leven uit de hoop die nooit beschaamt. Ontferm u over de wereld waarin we leven, een wereld die in nood is, een wereld die aan alle kanten uit miljoenen wonden bloedt. En waar is er één die die wonden helen kan? U alleen, Heer Jezus Christus, geef dat uw volk daarvan overtuigd mag zijn, opdat ze op de plaats waar u ze gesteld hebt, daarvan mogen getuigen. En geef dat volk van u, dat ook middelen en mogelijkheden heeft om noden te lenigen, zijn roeping mag verstaan om daarin ook concreet iets zichtbaar en tastbaar te maken. Van die machtige koning en van zijn koninkrijk, dat eenmaal zal uitlopen op een wereld waarin niemand meer zal zeggen ik ben ziek. En waarin geen dood en geen ellende en geen verderf meer zal zijn, omdat er geen zonde meer zal zijn. Ontferm u over ons eigen land en volk. Zegent u onze overheden, onze koning en zijn huis. Zegent u alle arbeid die in het kader van christelijk onderwijs ook in onze eigen regio wordt ingezet tot onderwijs van onze kinderen. Wil dat gebruiken, Heer, om in het leven van onze kinderen en van onze jonge mensen al vroeg plaats te maken voor u en voor uw genade en voor het leven in de navolging van de Heer Jezus Christus. Zegen allen die daarbij betrokken zijn en geef dat er ook in onze gezinnen en ook in de gemeente breder elke keer weer voorbeden mag zijn voor allen die daarin een plaats en een taak hebben. Zo leggen we onze gebeden voor u neer, Heere, zie een gunst op ons van boven. Hoor ons en zegen ons in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. We willen samen zingen, gemeente, van Psalm 21, de versen 4, 5 en 6. 21, 4, 5 en 6. In aansluiting aan de predikinggemeente zingen we van Psalm 17, het 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. 17, vers 8 na de prediking. Daarna vindt de dienst er gaven plaats. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede voor de diaconie. De derde voor rente en aflossing. En bij de uitgang vindt u, behalve de busjes die bestemd zijn voor het adoptiefonds, daar hoeft u ook niet voorbij te lopen, ook nog een extra collecte in verband met de noodhulp aan het hongerende deel van Afrika. Psalm 17, vers 8 zingen we aansluitend aan de prediking. Gemeente des Heren, terwijl we midden in de lijdenstijd 2017 zijn, vraagt de catechismus vanmiddag onze aandacht voor het paasevangelie. En dat is een goede zaak. Stil te staan bij de betekenis van de Heer Jezus Christus en van zijn opstanding met name, los van het paasfeest zoals we dat jaarlijks vieren en zoals we dat hopelijk ook over een paar weken weer vieren mogen. Want als het Pasen is, en het is wat mij betreft een feest om naar uit te zien, dan wordt het evangelie weer verkondigd van het open graf en van het leven dat de dood overwonnen heeft. Dat evangelie dat doet zingen van Christus' opstanding als een werk van Gods alvermogen dat wonderlijk is in onze ogen. Je ziet het, maar je doorgrondt het niet en dat rijke vruchten mag dragen. Maar het zal ook dit jaar wel weer zo zijn als dat het in andere jaren was. Wat zie je daar nou van na paas? Mensen die in de zonde leven in deze wereld, die rustig hun gang blijven gaan. En in deze wereld zelf triomfeert de macht van de zonde en van de dood daarin dat de dood doorgaat tot alle mens. En je wordt er soms in kleiner verband en soms in het groot verband van deze wereld bij bepaald. Dat er juist op het kerkhof na Pasen, al is dat inmiddels al een kleine 2000 jaar geleden, nog niks veranderd is. En dan komt de vraag op, wat heb je nou aan Pasen? Wat heb je nou aan de opstanding van Christus? Wat is het nut, het voordeel dat je daarvan hebt? En dan kan Pasen een mooi feest zijn om elk jaar weer te vieren. Maar is dat in feite niet gewoon een dag geweest tussen gisteren en morgen? Een dag zoals de prediker daarvan van gesproken heeft in wat wij dan vaak zien als een uiting van zijn wanhoop en van zijn moedeloosheid. Wat geweest is, zal er zijn. En wat er is, dat is van overlang al geweest. Niks nieuws onder de zon. Er is nou één keer een tijd om geboren te worden. Er is ook een tijd om te sterven. Wie redt zijn ziel van het graf? Dat is toch de werkelijkheid gemeend? En dan zegt Pasen, de Heere is waarlijk opgestaan. Maar de zonde is er nog en de dood is er nog. En wat heb je dan aan Pasen? Is dat eigenlijk wel meer dan, laten we zeggen, een geestelijke pijnstiller om de schrijnende pijn vanwege de zonde, zijn macht en zijn gevolgen een beetje draaglijk te maken? Wat heb je aan Pasen als het ook na Pasen nog altijd de vraag blijft, hoe kom ik nou van de schuld van de zonde af? Hoe kom ik van de macht en van de gevolgen van de zonde en van de dood door de zonde af? Is er een antwoord op die vraag? Als je daar heel persoonlijk mee geconfronteerd wordt, met ziekte in je gezin, met de doorwerking van de zonde in je familie misschien, met de verschrikking van de dood in je naaste omgeving, is daar een antwoord? Nee. Als je vanuit onze werkelijkheid kijkt naar het opstandingsevangelie, dan is dat antwoord er niet. Waar het om draait. En de Heere mogen het ons vanmiddag leren, voor het eerst of hoe langer hoe meer. Is dat je die volgorde om gaat draaien. Dat je vanuit de werkelijkheid van Pasen gaat kijken naar de werkelijkheid van ons leven in deze doodswereld. En wie dat doet, die ontdekt dat antwoord. Dat is er wel degelijk. Want Pasen zegt, alles lijkt wel hetzelfde, maar toch is alles anders geworden. Alles lijkt bij het oude gebleven te zijn. En toch zijn op Pasen alle dingen nieuw geworden. Want toen de Heere was opgestaan, toen ving het nieuwe leven aan. Maar het is alleen het geloof dat het verstaat. En dat de levensvorst leert aanbidden. Als de alles beheersende en alles overtreffende werkelijkheid. Het leven wint, toch. Kijk, en daarom is het zo goed, gemeente, om los van het paasfeest naar zondag 17 te luisteren. Want dat is de boodschap van zondag 17. We willen er vanmiddag samen naar gaan luisteren, gemeente. En voor het thema en de verdeling kunt u in de catechismus zelf terecht. Dat is volkomen duidelijk. Het gaat in vraag en antwoord 45 over de betekenis van de opstanding van Christus. En de punten worden ons door het antwoord aangereikt. De betekenis van Christus' opstanding ten eerste voor onze rechtvaardiging. Ten tweede voor onze heiliging. Ten derde voor onze zalige opstanding. De betekenis van Christus' opstanding voor onze rechtvaardiging, voor onze heiliging, voor onze zalige opstanding. Laat ik om te beginnen een paar opmerkingen vooraf mogen maken, gemeente, die wel een heel stukje van de preek zullen meenemen, maar die heb ik nodig om tot die drie punten ook te komen, om die niet alleen uit te leggen, maar ook toe te passen. Allereerst deze opmerking. Bij de behandeling van de catechismus valt het altijd weer op dat de catechismus hier zo kort en zo sober spreekt over het heilsfeit van de opstanding van Christus. Vooral als we Pasen het centrale heilsfeit noemen, de kern van alles. En als we denken aan wat Paulus daarvan gesproken heeft in 1 Korinthe 15, als Christus toch niet is opgewekt, dan is onze prediking ijdel, leeg. Slag in de lucht, dan is ijdel ook ons geloof en dan zijn we nog in onze zonde. En dan zijn verloren ook degenen die in Christus ontslapen zijn. Dan zijn we de ellendigste van alle mensen. En u denkt er maar vast over na of u het daar nog al in eens bent met Paul. Maar dan zeg je vervolgens, hoe komt dat nou dat er over dat machtige feit van Pasen niet wat meer vragen en antwoorden in dat verder zo duidelijke en zo uitvoerige leerboek van de catechismus aan de orde wordt gesteld? En die vraag die komt nog des te sterker naar je toe wanneer je bedenkt dat het juist van dit heilsfeit is dat het evangelie van de Heer Jezus Christus, dat het evangelie van de Heer Jezus Christus in feite ongeloofwaardig heeft gemaakt voor mensen die zich door menselijk verstand, door menselijke wijsheid laten leiden. Denk maar aan Paulus in Handelingen 17 op de Areopagus in Athene. Daar mocht hij de daar vergaderde Griekse filosofen vertellen wat hij voor boodschap had en ze hoorden het welwillend aan. Tot op het moment dat hij begon over de opstanding uit de doden. Toen zeiden ze, ja, maar dat kan natuurlijk niet, hè. Hou nou maar op, daarvoor knoeien we onze tijd niet mee. Wie zulke dingen zegt, die is kennelijk niet goed bij zijn hoofd. Dat wisten ze toen al in Athene. Zo goed als onze wereld van vandaag het nog steeds weet. Want ook wat dat betreft is er geen nieuws onder de zon. Nou, als het dan zo ligt met het feit van Pasen, gemeente, dat het aan de ene kant een centraal feit is en dat het aan de andere kant zoveel tegenspraak ondervindt, dan snap je toch eigenlijk niet dat de catechismus hier niet ook vragen stelt als wat betekent nou eigenlijk opstanding? En wat bedoel je daar nou eigenlijk mee als je dat woord gebruikt? Om daarna pas te vragen, wat heb je er nou eigenlijk aan? Zo doet de catechismus het wel als het gaat over de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. Zo doet ze het straks ook als het gaat om de hemelvaart van de Heer Jezus. Waarom dan hier bij de opstanding niet? Wel nu, gemeente, als antwoord op die vraag moet u allereerst bedenken dat het in de tijd van de opstelling van de catechismus helemaal niet nodig was om uitvoerig over de opstanding van Christus te spreken. Want dat geloofde iedereen, althans in onze westerse wereld van toen. Of de mensen nou Rooms waren, of Luthers, of gereformeerd, of dopers. Maar op dit punt waren er geen verschillen. Pas later is die dwaalleer gekomen die in onze dagen zijn duizenden en zijn tienduizenden verslagen heeft en verslaat. Met als gevolg dat je in de grote protestantse kerken in Nederland nog altijd discussie tegenkomt omtrent de vraag: hoe moet je nou toch eigenlijk spreken over de opstanding van Christus? Kun je daar wel een zinnig woord over zeggen? Is dat nou inderdaad wel lichamelijk gebeurd? Is dat wel een zichtbaar of tastbaar feit geweest in onze wereldgeschiedenis? Of is dat alleen maar een geestelijke boodschap? En is wat de evangeliën daarover vertellen alleen maar opgekomen in de gedachten van de discipelen? Is dat misschien een visioen geweest wat ze dan wel samen gezien hebben? De leugen van de Joodse raad die bedacht is in de loop van die eerste paasdag gemeend, die vindt alle eeuwen door en zeker ook vandaag wijd en zijd aanhang. Soms denk je wel eens juist onder degenen die zich theologen noemen, van God geleerden betekent dat. Maar als u dan vervolgens zegt, dan betekent dat dat de catechismus toch in feite aan een uitbreiding toe is op dit punt van de opstanding, dan zeg ik, gemeente, vergeet het, maar dat kan niet. En dan is dat niet vanwege het feit dat de Heidelbergse catechismus zo langzamerhand een soort heilig geschrift zou zijn waar je niet aan mag rommelen. Want het is een menselijk geschrift en als er reden voor is, dan zullen de kerken op een gegeven moment op basis van de schrift daar ook aanpassingen in doen. Dat is alle eeuwen door al geprobeerd, dat wil zeggen de laatste 4, 5 eeuwen, zolang als die catechismus bestaat. Maar de kerk heeft er nooit reden toe gevonden, omdat ze altijd weer zeiden: wat de schrift zegt, vind je samengevat in die catechismus. Maar als ik zeg dat kan niet, dan heeft dat te maken met het feit dat wij mensen de opstanding van Christus met geen mogelijkheid kunnen verklaren. We zijn er immers niet bij geweest, gemeent. Kijk, en daarom loopt het gesprek met de wereld die vanuit zijn verstand de dingen probeert te benaderen op dit punt ook vast. Die wereld die zegt, is er ook iemand bij geweest toen dat gebeurde? En als we dan eerlijk moeten zeggen, nee. Dan zegt die wereld, nou ja, waar haal je het dan vandaan om dat met zoveel kracht en klem te verkondigen? Je weet het immers niet. Kijk, en als het dan gaat over de maagdelijke geboorte, dan is het zo dat je nog kunt zeggen, ja, Maria was daarbij, vraag het maar aan haar. En als het gaat over het lijden en heel de lijdensweg van de Heer Jezus, dan kun je zeggen, daar waren ook mensen bij betrokken, vraag het maar aan de discipelen. Die erbij waren in Gethsemane en in de hof van Caiaphas, op Gabbata, de rechtsplaats, op Golgotha, waar het vonnis voltrokken werd. Ze zijn erbij geweest later, toen hij ten hemel voer. Ze hebben het voor hun ogen zien gebeuren. Maar dat kun je nou net van de opstanding niet zeggen. De opstanding, dat is een zaak geweest tussen God de Vader en God de Zoon. Dat leven van de Heer Jezus, gemeente, dat tevoorschijn kwam uit de dood op Pasen, dat is niet zo te verklaren dat het voor mensen aannemelijk te maken is. Dit feit van de opstanding van Christus kun je alleen maar geloven en belijden. En die opgestane Heer Jezus Christus, die kun je alleen maar geloven gaan bidden. En als u daar even over nadenkt, gemeente, dan zult u het ook met me eens zijn. De opstanding van de Heer Jezus kun je ook niet geloven met een soort wondergeloof. Dat is een geloof dat ervan uitgaat dat aan of door iemand een wonder gebeuren kan. Nou, dan zeg je, goed, dan is dit ook een wonder geweest. Op die manier geloof ik het wel. Maar dat kan niet, gemeente. Want in de opstanding van Christus hebben we niet te maken met een mens die uit de dood terugkomt of zo. Zo lees je dat van Lazarus en van de jongeling te naaien. Maar hier hebben we te maken met de Zoon van God die verrees uit de doden. En de Heere Jezus die verrijst op Pasen ook niet uit de een of de andere dood, doet er niet zoveel toe. Maar hij staat op uit de kruisdood. Dat wil zeggen, hij komt van onder de vloek van God vandaan. Hij komt van onder het oordeel van God vandaan dat aan hem voltrokken is. En als de Heer Jezus opstaat uit de dood, gemeente, dat is ook een gegeven dat we goed moeten leren verstaan. Dan komt hij ook niet terug in dit leven. Die afgerolde steen, die was er niet om hem het graf uit te laten. Maar die was er als een teken voor de vrouwen, voor de discipelen. Dat het graf open en overwonnen was en dat ze konden kijken om te zien dat het leeg was. Wij denken wel eens dat de opstanding van de Heer Jezus net zoiets is geweest als de opwekking van Lazarus. Maar de Heer Jezus komt niet terug in dit leven. Aan deze kant van de dood. Dan zou dat betekend hebben dat hij toch nog weer een keer had moeten sterven. Zoals Lazarus ongetwijfeld nog weer een keer gestorven is. Maar als de Heer Jezus opstaat, gemeente, dan staat hij op in het leven. Dan komt de Heer Jezus op uit de dood aan de andere kant van het graf. Dan is hij door het graf heen gegaan, tot het leven gekomen. Dan komt hij aan de andere kant weer op uit de doodsrivier die hij op Goede Vrijdag inging. Dan staat hij op in dat leven waarvan we net gezongen hebben. Het is het onvergankelijke leven dat God hem heeft gegeven. Leven dat onwrikbaar vast is, dat niet meer sterven kan. Kijk, en dat is voor ons verstand nooit te begrijpen, gemeente. En dat is voor een mens die niet gelooft ook nooit uit te leggen. Dat is alleen maar te geloven. Dat je van de Heer Jezus na zijn opstanding mag zeggen, zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. In een nieuw leven, gemeente, dat zelfs anders is dan het leven dat Adam in het paradijs voor de zondeval had. Want dat leven van Adam, dat kon sterven. Dat leven dat de Heer Jezus Christus op Pasen ontvangt, dat kan niet meer sterven. Dat is ontheven aan de macht van de dood. Tweede opmerking met betrekking tot de belijdenis van de opstanding van Christus, gemeente. In zondag 17 maken we een begin met de behandeling van wat we noemen de staat van de verhoging van Christus. In de voorafgaande zondagen hebben we vanaf het moment dat het ging over de heilige ontvangenis van de Heer Jezus Christus, tot en met zijn nederdaling tot in de hel, hem gezien als degene die in de staat van de vernedering verkeert, als beschuldigde tegenover het heilige recht van God. Omdat hij dan onze plaats inneemt. We hebben gezien dat de Heer Jezus geboren is met het doodvonnis in zijn handen. Toen hij in de kribbe lag, was hij letterlijk een kind van de toorn, geboren om die toorn van God tot in de diepste diepte te dragen. Want hij werd daar in de kribbe gelegd in onze plaats. Om borg te zijn van zondaren al bij zijn geboorte. En zo leefde hij vervolgens. En zo leed hij en zo stierf hij, zo daalde hij af in de hel van de van God verlatenheid. In onze plaats, de beschuldigde die de straf op de zonde draagt in zijn vlees. Maar dan kom je in zondag 17 en dan ontmoet je de Heer Jezus in de staat van de verhoging. En in de staat van de verhoging staat de Heer Jezus tegenover het recht van God als vrijgesprokene. Vrij van schuld en straf. Hij ontvangt de vrijspraak van de schuld. Hij heeft recht op het leven. Want hij is, zegt het evangelie, aan de ene kant opgewekt uit de dood. En dat vraagt aandacht voor het feit dat het de Vader is die hem opgewekt heeft. En de Vader heeft daarin getoond dat hij volkomen tevreden is met het kruiswerk van Christus. Waarvan hij heeft gezegd, het is volbracht. Toen de Vader hem opwekte, toen zei de Vader, deze heeft de zonde verzoend. Deze heeft de straf over heel de zonde gedragen. De schuld van heel de zonde, van heel de mensheid betaald. Hij mag vrij uitgaan. En ook in zijn verhoging is hij de borg die in onze plaats wil staan. En dan ontvangt hij dus de vrijspraak niet voor zichzelf. Want hij was immers ook niet omwille van zijn eigen zonden gestorven, maar om die van zijn volk en om die van de mensheid. Maar dan ontvangt hij de vrijspraak als degene die in de plaats van zijn volk staat. En dan nog een derde opmerking, gemeente, in de zondagen 14 tot en met 16 zijn we samen geweest in het sterfhuis van Christus. Vanaf zondag 17 mogen we samen gaan in het erfhuis van Christus. Dat wil zeggen, we mogen nou samen bijeenkomen op de plaats waar het testament wordt geopend, waar nu dat door de dood van de testamentmaker rechtsgeldig is geworden. Waar de erfenis wordt uitgedeeld omdat hij gestorven is. Want de Heere Jezus is niet alleen opgewekt door de Vader, maar hij is ook opgestaan, zoals dat paaslied het zingt, in eigen kracht. En zo ontmoeten we hem in dat erfhuis als degene die ook de kracht heeft en de macht heeft om zijn erfenis nou uit te delen. En daar gaat hij mee aan het werk vanaf het eerste moment op paas. Hij gaat die verlossing toepassen die hij verworven heeft. Hij gaat die deelachtig maken. Een woord dat belangrijk geworden is, juist ook in christelijke gereformeerde prediking. Omdat het een bijzondere betekenis kreeg in het geheel van de orde van het heil. De belijdeniscategezanten weten, hoop ik, waar ik het over heb. En dan zeg ik, gemeente, dat is nou paas. Dat is nou Pasen. De gekruisigde vanwege onze zonden wordt opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. De borg ontvangt ten behoeve van zondaren de kwitantie van zijn volbrachte werk. De kwitantie die vrijspraak in het gericht en recht op het eeuwige leven garandeert aan zijn volk. De man van smarten van Golgotha staat op als overwinnaar van de dood. Als de meerdere Simson heeft hij op de paasmorgen de poorten van de dood genomen. En heeft hij op zijn schouders gedragen en weggedragen. Hij heeft die dood de muil opengebroken. En daarmee heeft hij die dood krachteloos gemaakt. En hem die het geweld van de dood had, de duivel, krachteloos gemaakt. Die duivel die moet nou als een verslagen vijand alleen nog maar wachten op het ogenblik dat de overwinning op de dood ten volle zal worden uitgeroepen. En dat ook de dood zal geworpen worden in de poel die brandt van vuur en zwavel, waar de duivel al op datzelfde moment ook zijn plek krijgt voor eeuwig. Machtige boodschap, gemeen, van de opstanding van Christus. Juist daarom dat wij met z'n allen kinderen van Adam zijn, dat wil zeggen kinderen van de dood. Het loon dat de zonde uitbetaalt, dat is de dood. En dat loon wordt uitbetaald aan allen, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Deze wereldgemeente, gezien in het licht van de Bijbel, die is sinds de zondeval één massagraf, waarin ouderen en jongeren in onafzienbare rijen naast elkaar worden gelegd. Oorlog en terreur, verkeer en criminaliteit, natuurrampen en ziekten en ouderdom, ze maken hun slachtoffers, kinderen in hun jeugd, mannen en vrouwen in de kracht van hun leven, mensen op hoge leeftijd, altijd maar weer klinkt die psalm die we gezongen hebben. En anders wel 103, een sterveling zijn dagen zijn als het gras, als een bloem in het veld, zo bloeit hij. En zo verdort hij en gaat hij dood. En we zitten wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? De vraag stellen is er beantwoorden, gemeente. En wat we ook proberen, maar wij halen de muren van die dodencel die wereld heet met geen mogelijkheid neer. En we zitten erin opgesloten en we kunnen de gebroken sleutel van de deur naar het leven met geen mogelijkheid maken. Is toch zo, gemeente, bent u toch wel met me eens? Je gelooft toch niet in sprookjes, zeker? Als je niet doof bent, gemeente, dan hoor je in deze wereld de doodsklokken permanent luiden. En als je niet blind bent, dan zie je over de straten van de wereld één lange begrafenisstoet gaan. De ene rijgt zich aan de andere. En wie niet dwaas is, gemeente, die verstaat de boodschap van al die klokken en van al die begrafenisstoeten. Een hele saaie boodschap die bij elke gelegenheid weer zegt, heden ik, morgen jij. En wat kan dat je benauwen bij tijden wanneer dat dicht op je toekomt? Kijk, en als je dan tegen die achtergrond, in die werkelijkheid mag horen dat die dood overwonnen is, omdat er één is die door de dood niet gehouden kon worden. Eén die dood in zijn rijk heeft opgezocht en hem daar verslagen heeft. die hem de sleutels ontnomen heeft en triomfantelijk die sleutels omhoog houdt als hij uit het graf tevoorschijn komt. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid en ik heb de sleutels van de dood en van het graf. En als je dan mag lezen dat hij de sleuteldrager Davids is, die opent en niemand sluit en die sluit en niemand opent. Dat in hem al Gods beloften ja zijn. Belofte van vergeving der zonde. Belofte van het eeuwige leven. Want dan is er alle reden om te zingen. Dit is de roemdag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen. Hem roemen die ons blijdschap geeft. Want nu gaat in vervulling gemeen. Die psalm die we aan het begin van de dienst zongen. Die in wezen een doodsklacht is. Maar die ook een machtige levensbelofte bevat. Ik heb bij die ene held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren. Ach, zegt iemand, dominee, allemaal goed en wel. Pasen, opstanding. Dat moet voor de Heer Jezus Christus inderdaad een machtige overwinning zijn geweest. Maar wat betekent het voor mij? En wat heb ik daar nou aan? En dan zegt de catechismus: zie je wel hoe de Heer Jezus op paasmorgen opkomt uit de diepte van duisternis en dood? Zie je hem oprijzen in het morgenlicht dat valt over een open graf? Zie je hem komen, springend over de bergen van onze schuld, over de heuvels van de graven waarin wij onze doden begraven. Zie je hem komen, gemeente. Dat is mijn geliefde onderweg naar zijn bruid. Met in zijn doorboorde handen de getuigen van zijn allesgevende liefde tot in de dood. De buit van het overwonnen land. De bruidschat die nodig is om zich een bruid te verwerven. En haar ook te sieren met een bruidstooi, waarin die haar straks aan de Vader kan presenteren. Rein, zonder vlek, zonder rimpel. En dan zijn we bij de tekst van de catechismus gemeente. En het eerste wat we dan zien in die doorboorde handen van de opgestaande, dat is, zegt de catechismus, de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven heeft. Dat is de gerechtigheid die redt van de dood, gemeente. Waardoor ik in een rechte verhouding tot God kom te staan. Waardoor God niks meer van me te eisen heeft. En die gerechtigheid is de opgestane Heere Jezus zelf. Daarom noemt de Bijbel hem zo, de Heere onze gerechtigheid. Die gerechtigheid waardoor ik voor God kan bestaan, gemeente. En waardoor de Heere mij ziet zonder enige zonde. Zonder enig gebrek. Dat is de Heere Jezus Christus. Dat is niet iets van Christus. Dat is Hij zelf. En daar moet ik ook bij zeggen dat God met minder dan met wat Christus is en heeft, ook niet tevreden is. Terwijl tegelijkertijd gezegd moet worden dat indien iemand meer wil dan alleen wat Christus is en heeft en geeft, in die vindt God ook geen behagen. God spreekt sinds de opstanding die zondaar vrij die belijden mag. Nu ken ik die waarheid zo goed als, zo vast als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En weet u wat nou het opstandingsevangelie is, gemeend? Dat de Heer Jezus uit het graf komt om die gerechtigheid te verkondigen, aan te bieden, uit te delen en aan ons mee te delen. En hij doet dat door zijn woord en geest, middels de prediking van het opstandingsevangelie. Want in die prediking, gemeente, komt hij zelf tot ons. Om ons aan de ene kant te ontdekken aan het ontbreken van enige gerechtigheid aan onze kant. En waarom laat hij dat telkens weer verkondigen om op die manier ons voor het eerst en hoe langer hoe meer uit te drijven tot hem? En tot die vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dan laat hij me zien dat al het mijne te licht is en geen gewicht legt in de schaal van God. Dat er van ons wat dat betreft niks in aanmerking komt, ook onze vroomheid niet en onze gebeden niet en onze kerkgang niet en wilt u onze bevinding niet en onze tranen niet en onze eigen gerechtigheid niet en onze goede werken niet en ons wettische leven niet. Hij slaat ons alles uit de handen en hij zegt, mensenkind, laat gaan, want het deugt niet. Te licht bevonden, ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. En dan laat hij het me zien. En soms schreeuw ik er moord en brand tegen in, omdat ik er niet aan wil. Met alles wat je doet en hebt aan vroomheid en aan kerkelijkheid en godsdienstigheid, stapelt je alleen maar zonde op zonde. Maar zo drijft de opgestane Heer Jezus door de prediking van het opstandingsevangelie. Een zondaar die spiernaakt uitgekleed is en die aan alle kanten aan het end is. Naar Christus en zijn borggerechtigheid uit. En daar leert hij het me verstaan. Wie niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Die wordt zijn geloof tot gerechtigheid gerekend. Gerechtigheid gemeend. Die ontvang ik alleen maar door het geloof dat me verbindt aan de Heer Jezus Christus. En dat alles wat Christus is en heeft en geeft, mijn eigendom maakt. Snap je nou waarom een evangeliedienaar het Paulus mag nazeggen? Al vindt de wereld het dwaasheid en zwakheid, maar ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Laten er dan eigen gerechtigen zijn die zich ergeren aan dit evangelie van vrije genade, omdat ze ook zelf wat willen hebben en willen doen en willen betekenen. Laat de wereld het dan dwaasheid en zwakheid noemen, maar die evangeliedienaar die heeft het ontdekt. Dat evangelie van de gekruisigde die leeft, dat is kracht van God tot zaligheid voor een ieder die het gelooft. Want het drijft een zondaar met al zijn ongerechtigheid uit naar Jezus Christus. Om hem en zijn borggerechtigheid te omarmen en aan zijn hart te drukken. Als dat nou in uw of jouw leven nog nooit gebeurd is, gemeente. Dat je nog nooit bent uitgedreven tot Christus. Dat je nog nooit gevlucht bent tot de Heer Jezus om hem aan te grijpen. En het te zeggen, och Heer, och werd mijn ziel door u gered. Dan heb je nog nooit ernst gemaakt met de eis van Gods wet. Al neem je het misschien aan alle kanten heel precies en heel nauw in je leven. Juist dan niet, al leef je nog zo wettisch. En dan heb je nog nooit zwaar getild aan die ene beslissende vraag. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Want als je zwaar gaat tillen aan die eis van Gods wet, gemeente. Als die vraag je op het hart wordt gebonden. Dan kun je maar ene kant op, dan moet je naar de Heer Jezus toe. En dan wil je ook nooit meer bij hem vandaan. Als het evangelie kracht van God wordt in je leven, dan kom je als een goddeloze terecht aan de voeten van de Heer Jezus. Dan kom je als een zondaar terecht in de armen van die machtige zaligmaker. Om uit zijn volheid te ontvangen, zelfs genade op genade, gerechtigheid. Die redt van de dood. En dan zegt het Paasevangelie gemeente, daar leeft de Heer Jezus nou voor. Daar is hij nou voor opgestaan. En dan zegt de evangelieprediking gemeente, daarmee komt hij nou naar ons toe. En door de prediking begeert hij ons te brengen tot dat geloof dat ons rechtvaardig doet zijn voor God. In hem. En waar dat gebeurt gemeente, gaat er kracht uit van de prediking. Hoezo? Omdat de kracht van de opgestane daarachter zit. En onder die prediking druppelt het bloed van de verzoening op schuldverslagen harten. En daar leert een zondaar het grote wonder van zijn leven. Ik ben een goddeloze in mezelf en ik blijf het. Naar ik vrees tot mijn laatste snik aan toe. Ook geen seconde langer, maar wel tot mijn laatste snik aan toe. En toch mag ik vrij en blij leven, want God ziet me aan in hem. En nou kan ik de Heere onder ogen komen, want er is goed tussen God en mij. Mijn ziel is gered, mijn overtreding vergeven, mijn zonde bedekt. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarheid nooit te dank. Terwijl wij onze schuld nog elke dag groter maken, is er toch een eeuwige gerechtigheid die ik ontvangen mocht uit de doorboorde handen van de Heere Jezus. Kijk, en daarom krijgen zulke mensen ook nooit genoeg ervan om onder de prediking van dat evangelie te komen. Daar leven ze van. Daar leeft het geloof van. Dat moet telkens weer gevoed worden met dat evangelie dat daartoe gepredikt wordt. Als brood des levens, als levend water. Dat levendmakende en vrijsprekende woord van God. Dat evangelie van Christus de levensvorst, die leven is. En leven geeft. En dan, zegt u, moeten we het daarna zelf gaan doen en zelf gaan maken. En dan wijst de catechismus opnieuw naar de opgestane zelf, zoals die met de buit uit dat open graf tevoorschijn komt, gemeente. Want hij brengt niet alleen gerechtigheid mee, die redt van de dood, maar, zegt de catechismus, wij worden ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En dat is dan eigenlijk het vervolg van wat we in vraag en antwoord 43 van zondag 16 hebben beluisterd, gemeente. Toen werd er gezegd, door zijn kracht wordt onze oude mens gekruisigd, gedood en begraven. Nu het vervolg, door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Door zijn kracht, dat is de kracht van de Heilige Geest, gemeente. Die kracht uit de hoge, die levensmakend, levendmakend en levenvernieuwend onder de prediking van het evangelie ingaat in het hart en leven van een zondaar, zodat hij met Christus wordt opgewekt tot een nieuw leven. Een leven waarvan hij zegt, het is mij Christus, want Christus leeft in mij. Wat een troost is dat voor het gerechtvaardigde volk van God, gemeente. Dat ook dat tweede hoort bij de verlossing die in Christus is. Niet in eigen kracht moet ik mij zien op te wekken tot een nieuw leven. Gelukkig niet. En juist dat gerechtvaardigde volk dat leert van zichzelf. Ik ben aan het zinken en tot hinken elk ogenblik gereed. Juist zij belijden het met het avondmaalsformulier. Elke keer weer dat ze midden in de dood liggen. En daarom zoeken ze het leven buiten zichzelf in Christus. Juist zij die mogen belijden, ik ontving door uw bevelen het leven. Die kennen ook het gebed, gun dat leven aan mijn ziel. Maak me levend naar uw woord. En in hun hart en leven komt zo'n sterke hunkering, gemeente, juist vanuit dat geloof in Christus die rechtvaardigt. En vanuit de ervaring dat ik in mezelf maar een ellendige zondaar ben en blijf. Maar er komt een verlangen naar dat nieuwe leven. Dat zijn kracht in mijn zwakheid volbracht wordt. En dat zijn geest me gaat vervullen tot al de volheid van God. En dat ik door die geest mag wandelen met de Heere in een nieuw leven. Dat wandelen met de Heere, dat is dat nieuwe leven. Dat is dus geen kwestie van prestaties verrichten en prestige hoog houden. Geen kwestie van jagen en zwoegen. Want nou moet ik nog dit en dan moet ik nog dat. Maar dan wordt het een levenshouding waardoor ik zoek en bedenk de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Leven dicht bij de Heere, gemeente, door de Geest. Omdat de Heere het zo waard is dat ik zal sterven aan mezelf. Dat ik minder zal worden en Hij meer zal worden. En daarom is het ook een kenmerk van dat nieuwe leven, gemeente. Dat een mens klein gaat denken van zichzelf en groot van de Heer. Dat volk, dat is een volk van leesbare brief. Niet als ze hun eigen leven erop nakijken, want dan zeggen ze, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar een ander die gaat er iets van zien. En als ze er zelf iets van merken, dan zeggen ze, er is niks van mij bij, maar het is alles uit hem, door zijn kracht. Door de genade van God. Dan leer ik meer en meer ook dat gebed om de Heilige Geest, gemeente, die me aan Christus verbindt. En die zo in mijn leven wil werken. Dat de Heer Jezus gestalte krijgt in mijn doen en laten, in heel mijn levenspraktijk. Want die van Christus zijn, zegt Paulus, hebben het vlees met zijn begeerlijkheden en hartstochten gekruisigd. En ze wandelen door de geest. Die van Christus zijn, zou u eens even in die spiegel willen kijken vanavond. En vraag je dan eens af, kan dat nou inderdaad van mij gezegd worden? Het vlees met zijn begeerlijkheden gekruisigd. Wandelen door de geest. Ik weet natuurlijk niet precies hoe u en hoe jij dat hebt, mijn gemeente. Maar als ik het naga bij mezelf, dan zeg ik, daar kom je levenslang niet mee klaar. En als het je verlangen wordt, dan kost het pijn en dan kost het strijd. Kijk, en in de strijd die dat met zich brengt, zegt de catechismus, is zijn opstanding ook een zeker pand van onze zalige opstanding. Een garantie dat er aan die strijd een einde komt en dat de overwinning zeker is. En dat is dan de derde schat die de grote overwinnaar op de dood meebrengt uit het graf voor zijn volk. Want eens als de bazuinen klinken, gemeente, dan komt er een einde aan die strijd van de zonde en aan die onvolmaaktheid. Aan al die nood en dood. Want als dat lichaam van de zonde wegzinkt in de groeven der vertering, dan is dat niet het einde, gemeente. Maar dan is dat alleen maar het einde van het begin, van dat begin. Waardoor die nieuwe gehoorzaamheid een beginnetje kreeg in je leven. Want Christus leeft. En hij is verrezen uit het graf. En zijn open graf is de garantie dat ook de zijnen uit het graf zullen uittreden. Een zeker pand, zegt de catechismus. En als je een pand ontvangt, gemeente, dan heb je nog niet datgene waar dat pand naar wijst. En waar dat pand de garantie van is en het onderpand van is. Een pand, dat is een garantiezegel van zijn trouw. Je zou kunnen zeggen, het is de verlovingsring van de hemelse bruidegom die hij geeft aan zijn aanstaande bruid. En waarmee hij tegen haar zegt, wat een jongen tegen zijn verloofde zegt, als hij haar die ring geeft. Ik bewaar mijzelf voor jou. En ik kom je als de tijd is halen. Zo doet Christus het met zijn opstanding. Hij zegt, de opstanding van Christus is als een verlovingsring die garandeert, ik zal op je blijven passen. En ik zal voor je blijven zorgen. En ik kom je halen ook uit de diepte van het graf. Of waar je maar mag liggen. Op de grote morgen van de bruiloft van het Lam. En als ik dan die woorden lees, gemeente, dan sta ik soms in gedachten bij mijn eigen graf. En dan zeg ik, wanneer zal voor mij dat graf opengaan en mijn vernederd lichaam ontvangen? Ik weet het niet. Ik weet niet wanneer ik sterven zal. Ik weet niet waar ik begraven zal worden. Of vermoed ik zo langzamerhand dat dat wel Nijkerk zal zijn, maar ja. Een graf is een graf. Maar door het geloof in de Heer Jezus Christus weet ik dat hij dit mijn vernederd lichaam op zijn dag zal opwekken om het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig te maken. En als je nou zegt, hoe weet je dat nou, dominee? Dan zeg ik, gemeente, dat weet ik alleen maar door de opstanding van Jezus Christus en door het geloof in hem. Door hem gerechtvaardigd, door zijn geest geheiligd, en door zijn opstanding verzekerd dat dood nog leven me zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. En dan zie ik het nog niet, gemeend. En er komt strijd en aanvechting op af, meer dan me lief is. Maar dan weet ik het wel met de zekerheid van het geloof. Het komt en de zijnen zullen leven tot in eeuwigheid. Want de opstanding van Christus is er de garantie van. Nou, gemeente, naar die eeuwigheid zijn we onderweg met z'n allen. En het kan dichterbij zijn dan we denken en we zullen allemaal opstaan uit het graf. Maar hoe? Dat is de grote vraag natuurlijk. Tot zaligheid en tot leven of tot eeuwig afgrijs. Want bij die opstanding zal de laatste scheiding vallen. Hè. De schapen zullen met de goede herder gaan in de vreugde van hun Heer die voor hen bereid is. De bokken zullen zonder goede herder gaan naar het vuur dat niet voor hen bereid was. Dat voor de duivel bereid was en waar zij nochtans zullen komen. En de scheiding valt bij de opgestane Christus. De grote vraag, gemeente, is deze. Leef je nou met of zonder de Heer Jezus? Is hij uw gerechtigheid waardoor je in het gericht kunt bestaan? Of is hij dat niet? En nog wordt u dat evangelie verkondigd. Dat een kracht van God is tot zaligheid. En nog geeft hij die opdracht aan zijn evangeliedienaren. Zoals hij het meteen na zijn opstanding uit de doden heeft gedaan. Gaat dan heen, verkondig dat evangelie aan allen die je ontmoet. En wie gelooft zal zalig worden. Maar wie niet gelooft... In de opgestane Heer Jezus, de toren van God blijft op hem. Hoe zit het, gemeente? Hier valt de scheiding. Als je leven Christus is, dan is sterven winst. Dan is je heen gaan vrede. In de hoop van het eeuwige leven. En dat is een hoop die nooit beschaamt. Want Christus is het die gestorven is, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Hij is overwinnaar. Hij roept en hij trekt. Hij verlost en vernieuwt. Hij brengt ons veilig thuis. En hij zegt tot zijn kerk, staande in het strijdperk, waar het je soms bang te moede kan zijn en waar het soms zo zwaar kan zijn. Uw leven is met Christus verborgen bij God. Bedenk dan de dingen die boven zijn en laat dat in je leven zichtbaar worden. En als Christus verschijnt die je leven geworden is, zult u en zul jij ook met hem leven in heerlijkheid. Dat is Christus' opstanding, gemeente. Hoop die nooit beschaamt, maar die doet belijden. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen. Om ten volle te genieten de beloften van God, welke zijn in Christus Jezus onze Heere. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt zijn lof ontvouwen, hem in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met zijn goddelijk beeld. Amen. willen samen eindigen, gemeente. We danken u hartelijk, Heer in de hemel, voor het Paasevangelie dat ook vanmiddag klinken mocht. Pasen in de lijdenstijd. En we bidden u of u de kracht van dat evangelie wilt doen doorwerken. Kon het zijn in ons aller hart en leven van jongeren en van ouderen. Die machtige boodschap van die levende Heere van Paas. En van wat dat betekent, dat Hij er is. En dat Hij zondaars ontvangt. Om ze deelachtig te maken wat Hij door zijn zoen- en kruisverdiensten verworven heeft. En uit het geopende graf heeft meegebracht. Gerechtigheid die voor u doet bestaan. Een waarachtig nieuw leven dat toch gestalte krijgt, ondanks alles wat er tegenop komt in deze werkelijkheid. En een garantie van onze zalige opstanding in een wereld die sterft. Heere, geef ons dat we de dingen die we deze dag mochten horen, biddend zullen zoeken te verwerken. En dat ze op hun plaats mogen komen in ons leven. En vrucht mogen dragen met het oog op de eer van uw naam. Daar zullen wij en daar zullen onze kinderen zo goed mee af zijn, Heer. We danken u voor alles wat u gaf deze zondag. We bidden u of u met ons zult gaan de nieuw begonnen week in. Wil ons behoeden en bewaren. Doe ons leven voor uw aangezicht. En vanuit het verlangen om te leven tot eer van uw naam. En geef ons dat we, ziende op de opgestane heiland, in en onder alles, met een opgeheven hoofd, onze pelgrimstocht mogen voortzetten. In de zekerheid dat u, allen die bij u leerden schuilen, die leerden leven uit de kracht en de rijkdom van uw kruis en opstanding op uw tijd, ook eenmaal zeker en veilig en eeuwig thuis zult brengen. Zegen ons in alles wat te doen en te dragen en te verwerken is. Wil ons bidden horen en onze dank aanvaarden. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzanggemeente is van Psalm 84 en daarvan het zesde vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is de allentijd een zon en schild. 84:6. Thank you. Ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.